Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. Wij zingen van Psalm 62, de verzen 1 en 5. 1 en 5 van Psalm 62. Beleiden wij samen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en beamen wij dat door te zingen uit Psalm 95 vers 4. Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95 vers 4. Beleiden wij samen ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Zullen wij samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Getrouwe Here, almachtige God en Vader, in onze Heer Jezus Christus. Geprezen zij uw grote naam. Zo lazen wij vanmorgen en zo hoorden wij in de verkondiging. Vanwege al die zegeningen die u in Christus Jezus aan de gemeente schonk. Gekomen in deze wereld, gekruisigd, begraven, opgestaan, ten hemel gevaren, zittend aan de rechterhand van de Vader in de hemel en door uw geest komen allerlei zegeningen vanuit u, Heer Jezus, naar ons toe. Geprezen zij uw naam vanwege al die zegeningen in de hemel, waarin de gemeente hier op aarde mag delen, samen, maar waarin ook ieder persoonlijk delen mag. Geestelijke zegeningen in de hemel in Christus Jezus, voor de gemeente samen en voor ieder persoonlijk. Om daardoor moed te hebben, daaruit kracht te putten en telkens weer opnieuw te merken dat waar u, Heer Jezus Christus, werkt door uw geest, daar zal het dan toch allemaal gelukken. Daar is moed, daar is perspectief. Daar is vertrouwen, daar is vertroosting, daar is een blij vooruitzicht. En dat maakt het verschil. Wij weten waar we het zoeken moeten. Niet bij mensen, niet bij onszelf. En hoe vaak zoeken wij het niet bij mensen of bij onszelf? Wij weten waar we het zoeken moeten, namelijk bij u, de hemelse Christus. En als wij dan weten waar wij het zoeken moeten, leer ons het dan ook bij u te vinden, ouderen, jongeren. Als we wanhopig zijn, als we zorgen hebben, als we ons schuldig weten, als we angstig en onzeker zijn, dan is er niemand die ons troosten kan en redden kan dan u alleen. Want deze God is ook mijn God. Een toevlucht te alle tijden. Een toevlucht ook in een tijd van lijden. O Heere, leer ons dat als ouderen, als jongeren, om in ons persoonlijk leven, in eigen omstandigheden, telkens weer bij u te raden te gaan en uit die bron van heil te leven. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofde, dat zal bestaan. Welke stormen er ook komen, hoe hoog de golven ook gaan, bij u is rust, want u bent koning. Een hemelkoning. Wilt u vanavond, in deze middag, deze avonddienst, ons leiden door uw geest om deze woorden te verstaan, persoonlijk en samen. En dat we elkaar er ook in kunnen en elkaar er ook door kunnen bemoedigen. Wilt u ons daarbij helpen met uw onmisbare geest? Wees hier en wees daar waar thuis meegeluisterd wordt. Geef ook daar uw zegen. Neem genadig al het zondige weg, wat ook maar enigszins zou kunnen storen. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de Efezebrief uit hoofdstuk 1, de versen 15 tot en met 23. Waar we lezen over Paulus die schrijft aan de gemeente van Efeze en aan de gemeenten in Klein-Azië over de Heer Jezus als het hoofd van de gemeente, als het hoofd van zijn lichaam. Wij zeggen wel eens tegen elkaar dat je niet boven je stand moet leven. En dan wordt dat meestal gezegd in een situatie van dat je geld, inkomen hebt, bezittingen hebt. Maar dat je altijd je moet beperken in je uitgaven, want je kunt niet boven je stand leven. Als je minder inkomsten hebt, dan moet je je uitgaven daarbij aanpassen. En als je toch te veel uitgeeft, dan leef je boven je stand. Als gemeente van de Heer Jezus Christus, gedragen wij ons ook op een bepaalde wijze en uiten wij ons geloof op een bepaalde manier. Maar misschien is het dus wel eens zo dat wij als gemeente beneden onze stand leven. Niet erboven, maar beneden. Want als wij letten op de dingen die al geschreven zijn in Efeze 1 en ook nu gelezen worden, dan zouden wij heel wat meer moed en energie en kracht moeten laten zien, omdat er veel meer moed en kracht en energie is dan wij misschien wel eens laten zien. We leven geestelijk gezien misschien wel beneden onze stand. Dat heeft niks te maken met optimisme of met overdreven optimisme of met het hoofd in de wolken of zo en niet realistisch. Maar dat heeft te maken met het feit dat het hoofd van de gemeente, het hoofd van het lichaam, de Heer Jezus Christus, alle reden geeft om niet bij de pakken neer te zitten, maar veel meer uit hem te leven. Voor ons gevoel misschien dan boven onze stand. Wat ons betreft kunnen we niet zo hoog zingen, niet zo jubelen, niet zo uitbundig leven, maar gezien op Christus, het hoofd, is er nog wel iets ruimte om hoop te hebben en een heerlijk leven te hebben. We gaan het samen lezen uit Efeze 1, de versen 15 tot en met 23. Een gedeelte dat vorige week ook is gelezen tijdens de broodmaaltijd in de Oude Jeroenskerk. Efeze 1 vanaf vers 15. Daarom, en dat slaat dus op het voorgaande, de dingen die in vers 1 tot met 14 geschreven zijn, dat was die lofzang op de zekerheid. Daarom, maar ook om nog meer redenen, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Deze versen vormen het uitgangspunt voor de verkondiging. En ik heb boven de preek gezet dat wij niet naar ons lichaam moeten luisteren, maar naar ons hoofd moeten luisteren. Niet naar ons lichaam, maar naar ons hoofd. U krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven, bestemd voor de centrale diaconie, de tweede rondgang voor het jeugdwerk en de derde voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Wij zingen van Psalm 93, de vier versen. Psalm 93, 1, 2, 3 en 4. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtigs werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getallen. Psalm 68, vers 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die het hoofd is van zijn gemeente, van zijn lichaam, waartoe wij als gemeente behoren, Hij het hoofd. Er is onder ons nogal wat onrust. De wereld om ons heen maakt mij onrustig. Er is heel veel geweld. Er is heel veel in onbalans. Maar niet alleen die grote wereld om ons heen maakt mij onrustig. Er is ook een beweging van binnenuit, een stukje onrust van binnen. Onrust. En als je dan denkt aan de dingen van de kerk, allerlei kerken, de kerk, die ene kerk, en allerlei ontwikkelingen binnen de gemeenten en alles wat daarbij hoort. Als je denkt aan de dingen van kerk en gemeente en geloof en je vangt allerlei signalen op bij ouderen, bij ouders, bij jongeren, bij kinderen, dan maken ook al die signalen dat je het soms niet ziet zitten en dat je onrustig wordt. Als je denkt aan de toekomst van de kerk, van de gemeente, van de dingen van het geloof, samen als familie, als gezin, kinderen, kleinkinderen. Als je let op de dingen om je heen, van mensen die ook zeggen te geloven, ontwikkelingen daar, dan denk je bij jezelf, waar moet dat heen? Onrust. Ja, dat kunnen onderbuikgevoelens zijn. Want misschien is de werkelijkheid wel anders, maar als je gewoon als mens dat allemaal opvangt, dan krijg je daar van binnen in je onderbuik een bepaald gevoel bij. En dan maak je je zorgen. Misschien wel om je man, om je vrouw, om je kind. En vroeg of laat, dan zijn er altijd weer van die dingen die je onrustig maken. Je voelt altijd wat. En op een gegeven moment dan ben je daardoor depressief. Je komt daardoor bij een arts of bij een psycholoog of misschien wel bij een psychiater. En dan zegt de een of de ander tegen je, of misschien wel zo'n deskundige, mevrouw, meneer, het zit tussen je oren. Je maakt je allerlei dingen wijs en je beeld je bepaalde zaken in. En doordat je daar zo diep over nadenkt en zo langdurig, ben je eigenlijk bezig om je onrust alleen maar te kweken en de zorgen alleen maar groter te maken. Er is nogal wat onrust in de wereld om ons heen, in de kerk en in je persoonlijke, dat zijn van die gevoelens in je onderbuik. En soms kom je daar niet vanaf, het is altijd weer opnieuw diezelfde onrust. En als dan anderen ook nog zeggen dat je het zelf kweekt en dat het tussen je oren zit, waar moet je het dan zoeken? Soms luisteren wij te veel naar ons lichaam. Als mensen bij de arts komen en een bepaalde behandeling hebben ondergaan. Dokter, wat mag ik nu? Ja, dat moet u zelf weten. Hier zijn de medicijnen en u moet maar naar uw lichaam luisteren. Laat het lichaam het toe. Dan moet u doen, maar als uw lichaam u waarschuwt, ga dan niet verder. Je moet gewoon doen wat je kunt. Luisteren naar je lichaam en niet boven je stand leven, maar gehoorzaam zijn aan de signalen uit je eigen lichaam. Naar je lichaam luisteren. Maar ja, dat geeft nou juist zoveel onrust. Zo kom ik bij het begin van ons schriftgedeelte, Efeze 1, vers 15. En dat begint met het woordje daarom. Paulus realiseert zich bepaalde dingen. Hij is zich van bepaalde zaken bewust geworden. Daar is hij achtergekomen, daar is hij vast van overtuigd. En dat heeft hij zojuist uitgezongen in een aantal versen. Vanmorgen noemde ik dat de lofzang op de zekerheid. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus en wat er allemaal verder volgt. En het is eigenlijk één lofzang op het welbehagen van God. Paulus is zichzelf bewust van het feit dat dat welbehagen van God vast is in Christus. Er is van alles in beweging, in de gemeente en in de kerk, ook toen en bij hemzelf. Er is van alles in beweging vandaag de dag, maar Paulus realiseert zich dat het welbehagen van God fundamenteel, vast en zeker is. Gods welbehagen in Christus is vast en dat weet van geen wankelen. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofde, dat zal bestaan. We zongen ervan. Ja, en dat moet je je soms even realiseren. Als je dat leest, als je dat zingt, misschien doen we dat wel te weinig. We zijn gewend om in de kerkdiensten te zingen en we zingen op onze wijze. En we kennen die woorden, Psalm 93, misschien had u geen boekje nodig, want u kende die verzen wel uit het hoofd. Maar je zingt het dan ook soms gedachteloos, maar als je je realiseert wat je zingt, als je je realiseert wat zojuist ook Paulus heeft gezongen, dan zou dat rust kunnen geven. Dan leef je niet bij je onderbuikgevoelens, dan luister je niet naar je lichaam, maar dan luister je naar het hoofd. Gods welbehagen in Christus is vast en dat weet van geen wankelen. Daarom. Dat is een gegeven realiteit. Maar dan zegt Paulus vervolgens nog iets. Daarom, dus dat voorgaande, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. Het is dus niet alleen kommer en kwel in de gemeente, daar gaat de rest van de brief onder andere ook over. Hij heeft in eerste instantie, en daar begint hij mee, hij heeft gehoord van het geloof in de Heer Jezus in die verschillende gemeenten, onder andere in Efeze. Daar heeft hij van gehoord en dat verzwijgt hij niet. Hij gaat er dus niet vanuit dat iedereen ongelovig is. Zo van, nou ja, je kunt maar beter net doen alsof niemand gelooft en dan helemaal van onderop beginnen. Nee, hij gaat ervan uit dat er in het midden van de gemeente door de verkondiging van het evangelie mensen tot geloof gekomen zijn. De geadresseerden, de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, vers 1. Dat zijn mensen die tot geloof gekomen zijn in Christus. En dat wordt niet ontkend. Daarom, een lofzang op de zekerheid. En omdat hij ook gehoord heeft van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is dus een werkelijkheid dat er mensen zijn in de gemeente die geloven. Toen en vandaag. De geadresseerde gemeente van Christus daar, er zijn mensen die geloven, een gemeente die gelooft in die ten hemel gevaren Christus die nu zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En door dat geloof in deze hemelse Christus is er ook de mogelijkheid om de wereld van onrust te overwinnen. En dat realiseert Paulus zich. Het welbehagen in Christus is vast. En u bent tot geloof gekomen. En door dat geloof bent u met deze hemelse Christus verbonden. En zult u dus ook de wereld overwinnen. En daarom, omdat ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus onder u. En van de liefde voor alle heiligen. Dat is het derde in die eerste tekst. Hij heeft ook gehoord van het feit dat er onderlinge liefde is. Saamhorigheid, eensgezindheid, liefde. Dat de liefde van de Heer Jezus Christus hen ook onder elkaar verbindt. Broeders en zusters om Christus wil en ze hebben elkaar lief. Dus in die gemeente waar zoveel aan de hand is, is er niettemin ook de liefde voor allen die hetzelfde geloof deelachtig zijn, alle heiligen. Heiligen en gelovigen in Christus Jezus, ze houden van elkaar en ze hebben elkaar lief. En dat realiseert Paulus zich. Dat is een gegeven werkelijkheid. En ook een werkelijke opgave om dan vervolgens elkaar om die reden ook lief te hebben. Een gebod van hoger hand. Rustend in het welbehagen. Gelovend in de Heer Jezus Christus. Hebben ze elkaar lief. Denk eens even na. Als gemeente, wij als gemeente hier, als gemeente Noordwijk, wij gemeente Ichtus, is dat het fundament? Is dat de realiteit van het geloof? En is dat ook de praktijk onder elkaar dat we liefde hebben tot alle heiligen hier en elders? Dat realiseert Paulus zich. En dan gaat hij verder. Ik houd niet op voor u te danken. Toen ik dat las in de afgelopen week bij de voorbereiding voor de prediking en vandaag ook weer, dacht ik, misschien heb ik dat wel veel te weinig gedaan. Voor u als gemeente gedankt. Vanwege het feit dat er toch ook van die dingen waren die alle reden gaven om te danken. Niet hier en daar een zegening, dat ook, maar veel meer dan hier en daar een zegening. Niet hier en daar een druppeltje, maar soms ook overvloed van zegen. Niet onder woorden te brengen. Als jonge mensen tot geloof komen, als oude mensen tot geloof gekomen zijn, als oude mensen in het geloof kunnen sterven, als er gebeden zijn en gebeden verhoord worden, als mensen leren bidden, dan is er alle reden om te danken. En misschien dat wij in onze gebeden in het algemeen, ook als gemeente, veel meer bidden en veel meer vragen dat we danken. Ja, als je dankt, dan moet je natuurlijk ook de dingen kunnen benoemen en willen benoemen. En zomaar zeggen dat iemand heeft leren bidden en dat iemand heeft leren geloven en dat iemand als kind gelooft en dat iemand als ouder in het geloof gestorven is, om dat zomaar hardop te zeggen en daar ook uit te leven, dat is best wel lastig. En daarom denk ik dat wij met danken nogal snel klaar zijn. Ik althans wel. Misschien wel veel te weinig gedankt. Maar Paulus gaat ook verder. Houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. En wat doet hij dan verder als hij in de gebeden aan de gemeente denkt? Dan zegt hij verder, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Dankend bidt hij opdat de gemeente gaat delen in de geest van wijsheid. Nou is het u hopelijk niet ontgaan dat ik in de afgelopen 9 jaren heel vaak over de Heilige Geest gesproken heb en gepreekt heb. Dat was ook vanuit mijn hart. Dat was ook omdat dat op mijn hart gebonden was. Want weet u, die Heilige Geest, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest van wijsheid geeft. Die geest van wijsheid, ja, wat is dat nou eigenlijk? En waarom is dat gebed om die geest zo belangrijk en die verkondiging van die geest zo belangrijk? Omdat we door die Heilige Geest fijngevoelig worden. Als die Heilige Geest gaat werken, de geest van wijsheid, dan maakt die geest je verstandig, dan maakt die Heilige Geest je gevoelig en dan ga je aanvoelen waar het om gaat. Het is ook de geest van wijsheid en van openbaring. Dan gaat je ineens iets duidelijk worden. Het wordt je geopenbaard, het wordt duidelijk, het wordt inzichtelijk. Het is die Heilige Geest die je dingen doet aanvoelen en die je inzicht geeft. En dan worden zaken die voorheen toegedekt waren, onthuld. Nou, je zit zondag aan zondag in de kerk en je gaat mee naar de kerk en je wil mee naar de kerk en misschien moet je wel eens, maar goed, je zit er altijd en het is fijn dat je er dan bent. Maar wat wil die Heilige Geest nou met jou? Die Heilige Geest, die geest van wijsheid, die geest van openbaring, die wil je op de een of andere manier een gevoel geven, fijngevoeligheid geven, inzicht geven in de dingen van de Heer Jezus, zodat je ten eens gaat zien, die onthult de geheimen. De geest van wijsheid. Terwijl hij dankt, bidt hij om de geest van wijsheid. En dat is eigenlijk een verbijzondering, dus nader uitgelegd, vers 18. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand. Nou, dat is een manier van zeggen die wat uitleg vraagt. Hoe kun je nou ogen en verstand met elkaar verbinden? Namelijk dat die geest van de waarheid en van de openbaring je verlichte ogen van verstand geeft. Wij denken aan ogen, aan onze ogen. En ons verstand denken we aan de hersenen. Maar dat de hersenen, dat ons verstand ogen heeft en dat die ook nog verlicht moeten worden. Hoe zit het dan precies? Als mensen ouder worden en soms ook wat gebrekkiger worden in het zicht, dan kijk je ze aan en dan zeg je, hij of zij heeft hele doffe ogen. Als het licht eruit gaat, als je wat minder kunt zien, dan krijg je doffe ogen. Jonge mensen daarentegen, maar soms ook hele oude mensen, hebben nog hele heldere ogen, sprekende ogen, schitterende ogen. Geestelijk gezien, de ogen van je verstand moeten verlicht worden, betekent dat dat verstand, wat blijkbaar duister is, dat daar een bepaald licht op gaat. Nou ja, we weten natuurlijk wel wat duistere gedachten zijn. Kijk, we zitten hier in de kerk en dan heb je het natuurlijk over de Bijbel en over het zingen en zo en gebeden en collecten. En dan ben je bezig met de eredienst. Dat zijn op zichzelf natuurlijk goede zaken. Maar je kunt in de kerk zitten en aan dingen denken die helemaal niet deugen. Of achter je pc, of in de auto, of je zit zit na te denken over plannetjes, aangaande deze of gene, die eigenlijk toch niet door de beugel kunnen. En dan ben je met je verstand bezig en dan ben je aan het broeden op allerlei zaken. En dat zijn dan duistere dingen. Dingen die je niet aan je vrouw vertelt, niet aan je kind vertelt en niet aan een medebroeder vertelt. Het zijn duistere dingen in je verstand waar je eigenlijk mee zou moeten ophouden, maar gewoon het gebeurt. En nu bidt Paulus voor de gemeente van Efeze en die andere gemeente om ogen van het verstand, om verlichte ogen, dat je niet meer met je gedachten met allerlei duistere dingen bezig bent, maar met de dingen van het Koninkrijk van God, met hemelse dingen. Nou, denk eens even na, waar was jij mee bezig als het gaat om duistere dingen, verkeerde dingen, die je liever niet vertelt aan een ander, die je voor jezelf houdt? Dan denk je, ja, ik dacht hier en ik dacht zus en duistere dingen. Ja, duistere dingen. Ik denk na over verkeerde dingen. Nou ja, wat dat dan ook is voor jou, voor u. Paulus bidt om verlichte ogen van het verstand, om die geest van wijsheid en openbaring in je gedachten, zodat het anders wordt. Zodat die duisternis wijkt en je gaat wandelen als een kind van het licht. Je bent immers, dat staat in de voorgaande gedeelte, hebben we vanmorgen gelezen, je bent immers binnen die gemeente, tempel van de geest, verzegeld met de geest van de belofte, verzegeld met de Heilige Geest. En dan passen zulke duistere gedachten er niet bij. En daarom moet je altijd maar blijven bidden als ouder voor je kind, maar ook als ouder gewoon zelfstandig en als jongere voor je vader en moeder en als gemeentelid voor de gemeente. Altijd maar bidden om die geest van wijsheid en die geest van openbaring, dat die geest gaat doorwerken, gaat verlichten, gaat ontdekken en gaat vertroosten. Dus Paulus zegt niet tegen de gemeente, nou, het zit wel goed. Een lofzang om de zekerheid, je hoeft nergens meer over te piekeren, gaat vanzelf allemaal goed. Hij is het hoofd en jullie zijn lichaam, punt uit en het is allemaal klaar. Nee, hij gaat ondertussen door met danken en met bidden. Nou ja, en als die geest van de wijsheid en van de openbaring nou gaat werken, als dat verstand nou verlicht wordt, als je geestelijk gaat zien, wat zie je dan? Drie dingen. Paulus bidt opdat de gemeente drie dingen zou gaan doen. In vers 18, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. De hoop van zijn roeping, dat is de roeping van Christus, datgene wat in Christus is. Wat nou de hoop is, als je in de Heer Jezus Christus gelooft, als je je geroepen weet door hem, wat je dan kunt hopen. Als je nou een volgeling bent van de Heer Jezus, als je een discipel bent van de Heer Jezus, waar kun je dan op hopen? Paulus bidt dat die gemeente van Efeze en die andere gemeente en ook wij weer een hele concrete gedachte gaan krijgen bij die hoop. Ik zei vanmorgen al even, als het gaat over het woordje hopen, dan zeggen heel veel mensen, als het gaat over een geloofsgesprek met hen, nou ja, dominee, ik hoop het. En dan lijken ze te bedoelen van, ik weet het niet zeker, maar misschien. Nou, dat is niet de juiste gedachte bij hopen. De Bijbelse hoop is een vaste hoop. En door die geest van wijsheid en die geest van openbaring ga je echt gefundeerd hopen op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Niet op je onderbuikgevoelens, niet op je ervaringen en niet op datgene wat er tussen je oren allemaal zou kunnen zitten, maar dan ga je hopen op grond van de belofte, op grond van het evangelie zelf. Dus die geest van wijsheid en van openbaring, die geeft mij hoop. Nou, soms voel je je hopeloos en machteloos en ellendig. En zie je het allemaal niet bezitten vanwege je werk of vanwege omstandigheden, familie of kerk. Maar als je dan op de Heer Jezus Christus ziet op het hoofd van de gemeente, dan is er weer alle reden om je hoofd op te heffen en te hopen. Dus Paulus bidt om de geest van wijsheid en openbaring opdat de gemeente, opdat u en jij, ik weer ga hopen. Tweede, en dat staat ook in dat 18e vers. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis. Als je een testament krijgt, opent, dan staat er soms iets in van datgene wat er geërfd wordt. En dat kan wel heel iets groots zijn. Veel bezittingen, veel geld. Een erfenis. Een testament maakt duidelijk wat die erfenis is. Hier gaat het over de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. Wat is de erfenis van Christus? En wat is de heerlijkheid van die erfenis? Nou, dat kun je niet altijd voorstellen. Dat kun je niet altijd realiseren. Daar kun je soms van dromen, ideeën van hebben. De Bijbel staat er vol mee. Maar om dan concreet te zeggen wat die toekomstige heerlijkheid is, dat weten we niet. Maar als de geest van wijsheid en openbaring vaardig wordt over ons en ons verstand verlicht, dan ga je oog krijgen voor die toekomstige heerlijkheid. In Joël, daarover ging het pas in die doopdienst, zonen en dochters zullen profeteren en ouden zullen dromen, dromen. Nou, als die geest van wijsheid werkt en die geest van openbaring, dan ga je dingen zien, dan ga je iets zien van heerlijkheid die ongekend zijn. Wat in geen mensheid is opgekomen. Dan ga je hopen en dan ga je iets van Gods doxa, van zijn heerlijkheid zien. Trouwens, dat kon eigenlijk niet, hè? We konden Gods heerlijkheid niet zien. Alleen met bedekt gezicht. Mozes die kon dat ook niet, want God is te heerlijk. Maar van lieverlee, door die geest van wijsheid en openbaring, wordt er een tipje van die sluier opgelicht en ga je iets zien van die toekomstige heerlijkheid. En als die geest zo werkt, dan krijg je toch weer hoop, vaste hoop, en heb je toch weer een blij vooruitzicht, heerlijkheid. En dan komt er een heel mooie tekst. Ja, dat andere is ook mooi, maar dat viel mij op bij de voorbereiding. Dan staat er dus, als hij gaat bidden, dan krijg je dus hoop en zicht op die heerlijkheid. En vers 19. En wat de alles over de treffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou ja, dat is een stukje uit die volzin. En als je dat zo zou moeten vertalen in de eigen woorden, dan is dat heel lastig. Maar ik pik er vier woorden uit. Er staat grootheid, en er staat kracht, en er staat sterkte, en er staat macht. En die vier woorden uit onze tekst, die tuimelen over elkaar heen. Paulus weet niet hoe hij het beschrijven moet. Hij heeft een aantal woorden gebruikt. Er staat het woordje dynamis in. En energeia, dat heeft te maken met macht, dynamiet, met kracht. Het heeft te maken met energie. En die woorden die stapelen zich op. En die wil maar zeggen, door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus komt er iets los, komen er krachten los en machten los die, ja, die bijna niet meer te temmen zijn, die bijna niet meer te beteugelen zijn. Als je door de geest van wijsheid en openbaring geleid wordt, dan ga je hopen en ga je iets zien van de heerlijkheid. En dan word je verrast door een geweldige, overtreffende kracht, opstandingskracht van God in Christus. En dan wil Paulus maar al te zeer dat die kracht, die opstandingskracht, dat hij baan breekt en steeds meer vat krijgt op de gemeente van Efeze en in Klein-Azië en wij vandaag de kerk van vandaag. Een allesomvattende en allesovertreffende, geweldige kracht die je energie geeft. Was het ook met die profeet? Hij at en dronk en toen ging hij 40 dagen, 40 nachten door de kracht van dat eten en drinken. Ongelooflijk dat iets wat God je geeft, dat je daardoor moed en krachten krijgt. Zo'n overweldigende kracht. Waar haal je dan de energie vandaan? Als een explosie. De opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Paulus bidt, of door de geest van wijsheid en de geest van de openbaring er in de gemeente hoop komt, zicht op de heerlijkheid en die geweldige kracht. Nou gemeente, als u bidden wil, en als wij bidden willen om datgene wat we nodig hebben, dan moeten we hierom bidden. Om die geest van wijsheid en de geest van openbaring onder ouderen, onder jongeren. Want als die geest zich baan breekt en ons verstand verlicht wordt, dan ga je hopen en dan ga je heerlijkheid zien. En dan ga je een geweldige kracht ervaren. Ja meneer, mevrouw, zegt de dokter, u doet maar datgene wat u nog kunt. U moet heel goed luisteren naar uw lichaam. Nee, zegt Paulus. Wij moeten niet letten op de gemeente. Nou, natuurlijk moeten we wel letten op de gemeente, maar niet in de zin van waar je de kracht vandaan haalt. Je moet niet letten op mensen. Je moet niet letten op datgene wat menselijk onder ons zich groot maakt en sterk maakt en soms een hindernis vormt. Je moet niet letten op datgene wat van het lichaam is, maar je moet letten als lichaam op het hoofd van het lichaam, op de Heer Jezus Christus. Ziet u het zitten? Ellende, onrust, schuld. In Efeze 6 gaat het over die geestelijke strijd. Het gaat over al die machten en krachten. Er is wat gaande rondom. Mensen, menselijke machten. Maar vergeet niet dat er ook een wereld van demonen is. De wereld van de duivelen. Onder leiding van de overste van deze wereld. Die rondvaart, die rondgaat als een briesende leeuw. En die overal probeert te verslinden. Er zijn wat machten gaande. En voordat je het weet, zit je in een bepaald vangnet. En voordat je het weet, zit je in allerlei duistere praktijken. Het gaat allemaal heel lief en aardig. Maar voordat je het weet, zit je helemaal ingewikkeld in duistere machten. Soms zie je daardoor niet meer zitten. Hopeloos en zonder heerlijkheid. Heel duf en heel dof. En zonder enige kracht. Soms lijken die machten het voor het zeggen te hebben. En dan zien wij het niet meer zitten. Persoonlijk niet en samen niet en als gemeente niet. Als gezin niet. Maar, zegt Paulus, het is Pasen geweest. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Het is Pasen geweest en het is hemelvaart geweest. Wij worden dus hier opgeroepen om niet langer te luisteren naar ons lichaam, maar te letten op hem die het hoofd is. En door de geest van wijsheid en openbaring geleid, bedenken datgene wat boven is. Luisteren naar het hoofd. Gemeente, we moeten ons dat wat meer realiseren. Dat gebed voor de gemeente en die dank voor de gemeente. En hoe gaat het nou verder vandaag en morgen? Volgende week is een voorbereiding van het avondmaal en die week daarna hopelijk de viering van het avondmaal. Een nieuwe periode in het midden van de gemeente. Hoe gaat het nou verder? Wij zijn als gemeente geroepen om niet naar ons lichaam te luisteren, onder buikgevoelens. Dan voel je altijd wat. En soms zit het tussen je oren. Maar we zijn geroepen om op hem te letten die het hoofd van de gemeente is, de Heer Jezus Christus. En hij is via Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart gezet aan de rechterhand van de Vader in de hemel. En daar zit hij op zijn troon, naast zijn Vader. En de gemeente is aan hem onderworpen. En wanneer wij hem als ons hoofd erkennen, dan komt het goed. Die hij gewerkt heeft in Christus Jezus, toen hij hem uit de doden heeft opgewekt en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, daar is hij, daar zit hij, ver boven alle overheid, macht. Dus welke machten er ook zijn en welke krachten er ook zijn en welke angsten er ook zijn. Hij zit daar ver boven, het hoofd is boven en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alle dingen, hoort u? Alle dingen. Dus ook dat ene ding waar jij zo bang voor bent en waar u zich zoveel zorgen over maakt, ook dat ene ding is aan hem onderworpen. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als een hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Zo heeft de Vader hem aan ons gegeven, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Niet naar je lichaam luisteren, maar naar je hoofd. Daarom. Zo mogen wij belijden, de eerste 14 versen. Zo mogen wij danken en bidden. En biddend mogen wij midden in deze wereld belijden. Als ouderen, als jongeren, als ambtsdrager, als gemeentelid. Midden in deze wereld belijden. Dat we niet datgene volgen wat we voor ogen hebben. Maar dat wij zien op hem die het hoofd is. En dan mogen we zeggen en zingen. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Amen. See now. We zullen samen bidden. Zo mogen wij dan altijd vrijmoedig toegaan tot de troon van de genade. Het is Pasen geweest en het is hemelvaart. En wij hoeven niet bij de pakken neer te zitten, maar we mogen opzien tot u en biddend gaan tot de troon van uw genade. Via een verse en levende weg, via de Heer Jezus Christus. In de wetenschap dat u, hemelse God en Vader, ons altijd hoort. Wij hoeven niet te leven bij de dingen van elke dag. Maar we mogen leven vanuit u, Heer Jezus, het hoofd van de gemeente. Wij hoeven niet te luisteren naar de stemmen van onderop, maar over die geest van wijsheid en openbaring van bovenaf. Wilt u ons dat leren, als gemeente naar uw naam genoemd? We leven soms zo ver beneden onze stand. Wilt u dat geloof wekken en dat geloof versterken en ons zo leren leven uit beloften? Open ons verstand, verlicht ons verstand met die geest van wijsheid en openbaring. Dat bidden we u voor de gemeente, voor alle ambtsdragers, voor allen die een taak hebben als vrijwilliger, kosters. Als de kerk schoongemaakt wordt, als er een gebedskring is, als er een bijbelkring is, als er jeugdwerk is, als er werk wordt onder hen die van uw dienst zijn vervreemd, wilt u vervullen met uw geest, die geest van wijsheid en openbaring, zodat er steeds meer mensen komen tot het geloof in uw Heer Jezus Christus en leven onder u als hoofd. En door ons geloven en ervaren dat alle dingen u onderworpen zijn. En daarom is er reden te hopen en heerlijkheid te verwachten. Openbaar die geweldige kracht in ons. Zo bidden we voor het geheel van de gemeente. Ook de dingen die vandaag en morgen weer aan de orde zijn. Ga allen met allen mee die in het geheel een taak hebben. Zij die vooraan staan of zij die in de achterhoede een opdracht vervullen. Bouw uw gemeente op en dat veel van die onderlinge liefde gezien mag worden. En van het geloof in u, Heer Jezus Christus. Want daarover mag je dan spreken en daarvoor mogen wij dan danken. Uw grote naam zij gedankt voor al datgene wat u gaf en wat u geeft. En we bidden u om dat voortgaande werk. Samen bidden wij voor broeder van Reewijk, die op hoge leeftijd al zoveel jaren in Lisse wordt verpleegd en die in de afgelopen weken toch wel heel erg ziek was. Een zwak bestaan kan hij niet zoveel meer hebben als het gaat om zijn gezondheid. Maar weer geeft u krachten en herstel. Wees hem nabij en wilt u ook door uw woord en geest werken in zijn hart. Al is het maar een lied, een bekend lied, al zijn er maar bekende klanken waardoor hij vertroost wordt. Dat bidden we ook voor mevrouw, voor de heer Segers. U weet wat hij doormaakt in de voorbije jaren tot in deze ogenblikken toe. Sterk hem, zijn vrouw, gedenk hen samen en wilt u vooral geloof wekken en geloof sterken en ook zicht geven op die hoop en de heerlijkheid die wacht. We denken aan mevrouw Plug, die altijd tot 2 maal toe in de kerk was, maar nu al geruime tijd er niet meer kan zijn. Zegen ook haar in de verzorging die zij nodig heeft en geef dat zij op haar hoge leeftijd, hoe broos haar lichaam ook is, dat vaste vertrouwen in u mag blijven houden en mag blijven hopen op die heerlijkheid. Wees allen nabij die hen omringen, die soms week in week uit en jaar in jaar uit heel wat mantelzorg moeten verrichten, maar geef hen daartoe moed en krachten en geloof. Heren, we bidden u voor het geheel van de gemeente, waar zoveel zorgen waren en littekens zijn, maar waar niettemin ook u doorging en doorgaat met uw woord en met uw geest. O Heren, we zijn zwak. En als het van ons afhing en van ons afhangt, dan komt het nooit goed. Maar u bent het hoofd. U, Heer Jezus Christus, u bent gezeten aan de rechterhand van uw Vader in de hemel. Regeer door uw woord en geest, ook deze gemeente, nu en voortaan. U, Vader, Zoon en Geest, komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 97, de versen 6 en 7. Beminners van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En vers 7, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. 6 en 7 van Psalm 97. Gemeente, gaat u heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.